Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer groeiende frustratie in Brussel over de Hongaarse premier Orbán en de uitholling van de rechtsstaat in zijn land. Is het verbod op de Pride volgende week de druppel die de emmer doet overlopen? En hoe kan de EU Orbán eens dwars zitten in plaats van andersom? Ondertussen kijkt Trump, die druk bezig is de rechtsstaat in eigen land uit te hollen, vol bewondering naar de Hongaarse premier.
Viktor Orbán, one of the most respected men. They call him a strong man. He's a tough person. Smart. Prime Minister of Hungary.
Wie houden Orbán nog het hand boven het hoofd? Ik ben Annette van Soest en ik ben heel blij om weer terug te zijn in het café. En dat met niemand minder dan Tijn Sade, die als correspondent al ruim 20 jaar door Europa reist. Nu voor onder andere de NOS en de VPRO. Ook schrijver van het boek De Clan van Orbán, dat vorig jaar uitkwam. Welkom Tijn.
Ja, dankjewel.
Fijn dat je er bent. Voor het eerst in Nieuwspoort, begreep ik.
Ja, tot mijn schande. Maar ja, je hebt al gezegd, ik ben al 20 jaar on the road. Dus er waren niet vaak gelegenheden om hier in Nieuwspoort te zijn. Maar de laatste tijd kom ik veel meer in Den Haag en ik ben blij dat ik hier ben.
En je bent er ook bij, denk ik, tijdens de NAVO-top.
Zeker. Zondagavond schepen we in een hotel ergens heel ver weg in Rijswijk. En dan hebben we een busje. En
het wordt
pendelen.
Ja, want jij pendelt nu al een hele tijd tussen standplaats Brussel en Boedapest. Als je moet kiezen, waar voel je dan het meeste thuis? Brussel of Boedapest?
Nou, toch wel Brussel. Ja?
Ja, die zag ik niet aankomen.
Ja, toch wel. Gewoon vanwege natuurlijk de taal, nabijheid van familie en vrienden, oude vrienden. Maar het is een moeilijke vraag inderdaad, want journalistiek gezien voel ik me beter daar in die contreien. En met uitbreiding ook de Balkanlanden. Omdat daar natuurlijk gewoon veel meer te halen is qua verhalen. Dus ja,
het accent verschuift naar Oost-Europa.
Zeker, ja. Ja. Gespleten persoonlijkheid in die zin.
Ja. Voordat we naar Brussel en Boedapest gaan, wil ik het nog even hebben over Den Haag. Want dat is ook zeker een bezoekje waard. Zeker op 2 juli, want dan is er een live opname van Café Europa hier in Nieuwspoort. Te gast zijn Brussel-verslaggever, jouw collega Kiesja Hekster, Frankrijk-deskundige Stefan de Vries en Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Hoe kan Europa op eigen benen staan? Dat is de vraag die we die avond willen beantwoorden. En voor iedereen die wil weten welke afslag Europa neemt op dit kruispunt in de geschiedenis, is dit een onmisbare avond. Kom gezellig langs. Kijk voor tickets op de website van Haags College of in de show notes. Ja, voordat we het over Viktor Orbán gaan hebben, Tijn, eerste actualiteit. Het oplaaiende conflict tussen Israël en Iran. Israël begon de aanval naar eigen zeggen tegen de nucleaire dreiging vanuit Iran. Inmiddels vliegen de raketten over en weer en groeit internationaal de angst voor verdere escalatie. Hoe wordt er op dit moment in Brussel op gereageerd? Heerst er paniek of valt dat wel mee?
Nou, toch wel veel verwarring. Je zou kunnen zeggen, de EU kan het bijna niet bijbenen. Je moet je voorstellen, er zijn eigenlijk twee trajecten nu. En dat was dat traject dat de EU zich gaat buigen over het bestaande EU-Israël associatieakkoord. Langer bestaand akkoord. Dat gaat over handel, over politieke samenwerking. Nou, Caspar Veldkamp, Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, heeft dat initiatief in mei al genomen om dat weer eens tegen het licht te houden. Hè, vanwege het handelen van Israël in Gaza. Nou, daar is langzaamaan toch een meerderheid voor aan het komen. Zo lijkt het erop. Maandag gaan de ministers van Buitenlandse Zaken daar een klap op geven. Gaan De ministers besluiten om dat akkoord op te schorten. Nou, dat zou het sterkste signaal zijn van de EU tegen Israël. Daar was de EU mee bezig. En plots, ja...
Was daar de aanval op Iran?
Ingaat door de grote realiteit dat Israël nu Iran aanvalt. En dat is natuurlijk heel lastig kiezen, want je bent één... op die andere route dus heel kritisch nu voor het eerst tegen Israël. Aan de andere kant, ja, als het om Iran gaat, ja, die vinden wij in de EU allemaal niet leuk. Iran, vriendje van Poetin in de oorlog tegen Oekraïne. Dus in een spagaat zou je kunnen zeggen, maar er is een hele hoop aan de gang. Er zijn heel veel voorstellen. Er gaat overlegd worden op allerlei terreinen.
Ja, en dat associatieverdrag tussen de EU en Israël opzeggen, wat houdt dat dan concreet in? Wat zijn daar de gevolgen van voor Israël?
Sowieso een hele sterke symbolische waarde. De EU spreekt, veroordeelt zeg maar, het handelen van Israël in Gaza. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, zou je kunnen zeggen. Maar daar horen allerlei handels- en politieke afspraken, samenwerking op het gebied van handel, dus op het gebied van energie, samenwerking. Die samenwerking loopt al jaren onder dat akkoord. Dat wordt verbroken. Dus dat heeft ook in praktische zin... zeker gevolgen. Of dat er allemaal komt, we moeten nog even afwachten. Wat ik nu de laatste uren ook in Brussel hoor, is dat dat aanstaande maandag, dus als die ministers van Buitenlandse Zaken, Veldkamp en zijn collega's daar een besluit over gaan nemen, dat het wel richting dat opschorten gaat. Maar er is unanimiteit nodig om dat volledige akkoord te torpederen. Kleed je het een beetje uit, haal je sommige onderdelen daaruit, dat akkoord deels opschorten, dan heb je een gekwalificeerde meerderheid nodig. Nou, dat lijkt te lukken. En dan is er nog een voorstel van Nederland en Zweden om dan heel praktisch, heel pragmatisch te zeggen, laten we gewoon beginnen met gerichte sancties in te voeren tegen individuen in de Netanyahu-regering. Dat zou ook al hard aankomen. Een van die drie gaat het worden maandag.
Ja, daar valt maandag dus een besluit over. Nog even terugkomend op Iran. Want de EU heeft in het verleden hard gewerkt aan een nucleaire deal met Iran. Nou, die is opgeblazen door Trump in zijn eerste termijn. De kans op een nieuwe deal lijkt nu verder weg dan ooit. Valt er voor de EU nog een diplomatieke rol te spelen daar?
Nou, het is heel frustrerend. Hè? In 2015 heeft de EU-buitenlandchef Mogherini destijds... heeft dat met anderen... deels voor elkaar gekregen. Iran zou de nucleaire capaciteit verminderen. In ruil daarvoor zou het Westen sancties inslikken. Trump, zoals je zegt, heeft dat getorpedeerd. Ja, daar staan we weer. En opvallend is om nu te zien en te horen en te lezen dat vanuit de Amerikanen en vanuit het Westen wordt er nu al geopperd dat als Trump besluiten om mee te gaan vechten met Israël, dus militair actief te worden, ja, dat dan vanuit de Amerikanen al zoiets klinkt van, nou, dan kunnen misschien daarna, stel, er komt een bestand tussen Israël en Iran, de EU weer zo'n bemiddelende diplomatieke rol op zich nemen. Ja, mooi, het puinruimen op zijn EU's, diplomatiek, soft power. Maar ja, dat zal ook wel hier en daar achter de oren gekapt worden van, ja, hallo, in 2015 hebben we dat voor elkaar gebokst, Trump heeft het getorpedeerd en die mogen zo meteen weer die vuile klus opknappen. Dus dat wordt nog lastig. Maar in ieder geval, de EU is aan het denken. Er wordt in Genève vrijdag door de EU, in ieder geval drie grote landen, wordt er in Genève overlegd over Iran. We gaan het zien.
Dan Hongarije. Ja, de EU kijkt ook al jaren toe hoe de radicaal-rechtse premier Orbán de rechtsstaat en democratie daar steeds verder uitholt. Maar het verzet vanuit Brussel neemt toe. Zo lijkt het. Met name wetten en grondwetswijzigingen die de rechten van de LHBTI-gemeenschap aantasten, leiden tot veel protest. Op basis van die wetgeving heeft Orbán de jaarlijkse Pride in Boedapest verboden. Hoe zit het, Tijn, precies met die anti-LHBTI-wetten waar de laatste tijd zoveel om te doen is?
Moet je eerst even beginnen met de ideologie van Orbán. In 2010 is hij weer aan de macht gekomen en sindsdien zit hij daar. En hij beschouwt zichzelf als de hoeder van de christelijke waarden, van de christelijke Europeaan. Hij is de man die kerken sticht, kerken subsidieert, priesters eten uit zijn handen. Hij is de hoeder van de familiewaarden. Nou, en dat heeft hij langzaamaan, is hij dat met allerlei kleine wetswijzigingen, is hij de kerk en de familie gaan bevorderen, zeg maar. En uiteindelijk kwam er in 2021, 4 jaar geleden, de zogeheten ja, kinderbeschermingswet. Nou, wij noemen dat al vrij snel allemaal de anti-homo-wet of de anti-LHBTI-wet. Zo is het gaan heten. Heel veel protest daartegen gekomen. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk al de eerste stap. En wat we nu zien, 2025 en zometeen die Pride, dat is daar een uitvloeisel van. Het is een aanscherping. Opnieuw zet hij dat in, aangescherpt dus. En dat hoort allemaal dus bij die ideologie van Orbán.
Ja, noem nog even de belangrijkste punten uit die wet uit 2021.
Het gaat er nou, in je kernacht gaat het erom, hij noemde dus de bescherming van onze kinderen. Dat gaat erom dat je in Hongarije kinderen onder de 18 jaar niet mag blootstellen aan reclame of informatie over seksualiteit anders dan heteroseksualiteit. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, ik kan me herinneren dat toenmalig premier Rutte ook nog iets heeft gezegd destijds van, nou, ze moeten zich aan de wet houden, de Europese wetten, en anders dan stappen ze er maar uit de EU. Klopt. En nu hebben we het er nog steeds over.
Klopt, ja, het viel allemaal toen samen. Rutte was nog net premier. 2021 kwam die wet er dus, hè, van Orbán, die gevraagde wet. Tegelijkertijd werd er toen, op dat moment, onderhandeld over enorm veel miljarden euro's. Weet je nog, het corona-herstelfonds. Dat ging om enorm veel geld. Toen heeft Rutte, en anderen hebben hem daarin gevolgd, heeft toen geopperd, best... Maar deze keer moet er conditionaliteit komen. Moet er een rechtsstaatsmechanisme komen. En dat betekent, we gaan niet zomaar meer vanuit de EU, de gezamenlijke pot, naar alle landen miljarden overschrijven. Een land moet zich houden aan de EU-verdragen, aan de wetgeving. Dat is historisch geweest. Dat is tot een enorme clash gekomen met... Uiteindelijk ook tegelijkertijd dus die anti-LHBTI-wetgeving van Orbán. Dat werd inzet. Rutte die haalde dat erbij. Moet je nou kijken. En dan gaan we dat land ook aan boord trekken van een enorme pot geld. En maar weer geld overmaken naar deze Orbán. Rutte heeft toen voor onze microfoons en camera's letterlijk gezegd. Op dit punt moet Orbán eerst op zijn knieën. Nou, een paar uur later belegde Orbán in een parkje rondom de EU-gebouwen, waar die top toen plaatsvond met ons en andere journalisten, weer zijn eigen persconferentietje. En toen stond hij daar de vermoorde onschuld te spelen. Waarom? Why is the Dutchman? Waarom haat Rutte mij toch zo? Dat was spel, dat was theater. Maar uiteindelijk heeft dat er wel toe geleid dat de duimschroeven wel zijn aangedraaid toen van Orbán.
Maar goed, Orbán overtreedt nog steeds de Europese wetgeving. En de druk op de Europese Commissie om harder in te grijpen neemt toe. Een meerderheid van het Europees Parlement vindt dat de Commissie en de lidstaten harder moeten optreden tegen Hongarije. Welke opties zijn er?
Je noemde al dat rechtsstaatsmechanisme.
Daar kom
je bij de Europese Commissie uit. Hè? Dat is de hoeder van onze verdragen. Dat is heel belangrijk. Hè? Die moet daarop toezien dat elk land dat ook naleeft. Dus dan kijkt iedereen, de landen, de raad, het parlement, wat feller natuurlijk altijd. Daar zitten de politici. Die kijken dan naar de Commissie. Hey, kom op joh. Nou, wat de Commissie al wel heeft gedaan toen dus dat rechtsstaatsmechanisme er kwam, een paar jaar geleden, waar we het net over hadden, wel dus miljarden bevroren, EU-subsidiemiljarden bestemd voor Hongarije. Maar verder, ja, die kinderbeschermingswet, die anti-LHBTI-wet, die bleef gewoon bestaan. Nou, wat kun je dan doen als commissie? Dan kun je een inbreukprocedure starten. Het is vreselijk, ik kan het ook niet helpen, maar dat is de eerste stap. Naar een mogelijke zaak voor het EU-hof. Want dat is natuurlijk het ultieme instituut wat dan uiteindelijk recht spreekt. Nou ja, dat loopt. En tegen die anti-LHBTI-wet uit 2021 loopt een proces. Dat is uiteindelijk bij het EU-hof gekomen. En daar heeft nu een advocaat-generaal...
Een belangrijke adviseur is dat, hè?
Dat is iemand die daarna de EU-rechters altijd bijna volgen. Dus het is een heel belangrijke uitspraak geweest. Opinie, hoe heet dat dan? Die heeft gezegd, dit is in strijd met de wet. Dan moet je nagaan, dat is 4 jaar na. En ondertussen gaat Orbán dus gewoon door. Zie je ook dus nu het verbod op die Pride.
Ja. Die advocaat-generaal heeft dus een advies uitgebracht aan het Hof, wat niet bindend is, maar vaak wordt overgenomen. Ja. Maar als het wordt overgenomen, wat betekent dat dan? Kunnen Europese rechters Orbán dan straffen, hem dwingen die wet terug te draaien? Hoe werkt dat?
Nou, dat is altijd ingewikkeld, maar het werkt, je wordt als land beboet. Heel simpel. Dus als jij dan niet voldoet en je trekt het niet terug of je luistert niet, dan word je uiteindelijk beboet. Hoe de Hongaren het vaak doen, want het is wel vaker gebeurd, hè, ze doen niet mee aan gezamenlijke asielopname, verdeling, vluchtelingenverdeling, afspraken die gewoon gemaakt zijn. Ze lappen het aan hun laars. Nou, daar betalen ze al boetes voor.
Dus ze vinden het helemaal niet zo erg, zo'n boete.
Maar ja, wat Orbán vaak doet, hij zoekt dan eerst toch weer de juridische strijd op. En je moet je voorstellen, Orbán heeft om zich heen, ik noem het altijd enorme juridische euro-nerds. Dat zijn jongens en meisjes, nou inmiddels mannen en vrouwen van de 40 of zo. Die zijn allemaal opgeleid aan grote, stevige universiteiten in Europa. Brussel, Florence, Berlijn, Wenen, ga zo maar door. Die weten exact hoe de EU werkt. Die kennen beter dan de gemiddelde Nederlandse diplomaat hoe het EU-recht in elkaar steekt. En dat is heel slim eigenlijk van Orbán geweest. Ja, slim tussen haakjes natuurlijk. Om zich daarmee te omringen. En dan zet hij zijn Euronerds leger erop. En die gaan dan toch weer kijken. Ja, maar heeft het EU-hof wel rekening gehouden met dit en dat? En in ons nationale recht. Dan gaan ze neuzelen. Ze gaan treiteren. Ze gaan tijd winnen. Dus verwacht dat ook nu weer. Dus er zal eerst tijd gewonnen worden als dat helemaal niet meer kan. En het EU-hof zegt echt, ja, het is mooi met je.
Mm-hmm.
En ze leven het nog steeds niet na. Dan krijg je dus forse boetes.
Ja. Jij noemde die EU-subsidies die eerder dus al bevroren zijn. Heeft dat nut gehad? 18 miljard was het toch, geloof ik?
Ja, ik ben ook de tel een beetje kwijt. Het gaat van uiteindelijk om waar Hongarije nog steeds in het, zeg maar, de huidige meerjarenbegroting recht op heeft. Zo'n 27 miljard of zo.
Doet het pijn?
Veel bevroren en het doet behoorlijk pijn. Dat zul je van Orbán en zijn regering zelf niet horen. Maar wat ik gewoon heel simpel van mijn vrienden, kennissen in Boedapest en buiten Boedapest ook gewoon hoor. En wat ze mij vertellen en gewoon ook heel praktisch de banen die ze kwijtraken. Zij klagen steen en been. Ze zeggen van ja, ik zou volgend jaar als consultant bij dat en dat bedrijf aan de slag gaan. Nou, het contract is opgezegd, zei onlangs een vrij goede vriend van me. Ik zei voor de forum nog even, hoe komt dat? Ja, wat denk je?
Mm.
Nee, dus dat wordt gevoeld. Waarom Orbán dat toch dan weg kan poetsen is zijn monopolie wat hij heeft op het verhaal in Hongarije. 80% van de media zijn in handen van Orbán en Friends. Dus dat verhaal komt niet bij de gemiddelde Hongaar aan. Nee, die zien nog steeds Orbán als de man die christelijke en familiewaarden verdedigt en Brussel uitdaagt. En hij zorgt voor nog steeds redelijk lage energiekosten. Maar wat die gemiddelde Hongaar niet ziet, is wat er langzaamaan sluipend gebeurt. En dat het dus echt wel degelijk pijn doet.
Ja. Het ultieme middel, dat is Hongarije stemrecht ontnemen. De artikel 7-procedure.
Yep.
Maar ja, daarvoor is unanimiteit van de lidstaten nodig. Hongarije mag dan zelf niet meestemmen, uiteraard. Maar er wordt al jaren over gesproken. Hoe groot acht je die kans dat dat gaat gebeuren?
Ja, die kans is echt heel klein. Moet ik helaas zeggen op basis van gewoon de ervaring. Want in 2018 is dat al begonnen, hè, met destijds... Nederlandse GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Die heeft toen daar een stemming toe opgeroepen in het Europees Parlement. Historisch toen, Orbán zat zelf in de zaal. Om dus de regeringsleiders daartoe op te roepen. Ze kregen meerderheid daarvoor. En toen is die artikel 7-procedure op papier begonnen. Nou, dat betekent dat sinds 2018 voor de vorm, moet ik er bijna bij zeggen, een beetje cynisch, dat de ministers bij ministerraden in Europa... daar zo af en toe ingepland bij vergaderingen weer eens naar vragen. Hoe staat het ervoor? Er is dus een soort van monitoring, screening proces al 7 jaar gaande. Maar ja, we hebben het al over. Ondertussen schendt Orbán de een na de andere EU-wet en gaat hij gewoon door. Het probleem is, je hebt unanimiteit nodig.
Ja.
En Orbán kon altijd rekenen eerst op zijn ultraconservatieve Poolse vrienden. Die zijn nu niet meer aan de macht, maar ja, die komen misschien over 2 jaar weer terug aan de macht. Inmiddels is nu de Slovaakse politicus is helemaal zijn vriend, Robert Fico. Die houdt hem de hand boven het hoofd. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook niet helemaal dat plaatje van dat er maar één is. Er zijn ook sommige landen die stiekem zich daarachter verschuilen. Die ook niet zo blij zijn, want die denken natuurlijk ook...
Misschien ben ik de volgende wel.
Ja, meteen ben ik de volgende wel, op een heel ander dossier.
Welke positie vervult Nederland eigenlijk in binnen de EU... als het gaat om het verzet tegen die anti-LHBTI-wetten?
Nou ja, sterke rollen. We hadden het net al eventjes over Rutte in 2021 al... die heel duidelijk zich uitgesproken heeft. Je ziet nu Caspar Veldkamp, die wel steeds een prominentere rol opeist... op allerlei dossiers, maar ook hier... is hij aanvoerder geweest van een groep landen. En volgens mij zijn het er nu inmiddels 20... die ook heel sterke oproep nu doen aan de Europese Commissie. En ja, met uitbreiding ook aan het Europees Hof natuurlijk. Om door te pakken. Om te kijken van hoe kun je Orbán nu stoppen? Hoe kunnen we dat juridisch? Nou, daar zit je natuurlijk met het probleem van... Ja, stroperige processen, inbreukprocedure en dan mag Hongarije weer reageren. Maar nou, deze week was in het Europese parlement een hele sterke oproep. Samen dus met die groep landen waar Caspar Veldkamp dus voor gestreden heeft. Om de commissie op te roepen een versnelde noodprocedure in te zetten. Dus dat je nu heel snel kijkt, snel recht zeg maar pleegt. Om dit nog te doen stoppen. Maar ja, dan moeten ze wel heel snel zijn. Want die Pride, die is er al bijna.
Ja, 28 juni.
28 juni,
ja. En hij gaat ondanks het verbod waarschijnlijk toch door. Burgemeester van Boedapest heeft een list verzonnen, toch?
Ja. Met die nieuwe verscherpte wetgeving dus van Orbán. Ja, dat gaat veel verder nog dan alleen maar die Pride. Het gaat bijna om een verbod op vergadering. Zodra de regering vindt van dat is met buitenlands geld misschien wel gesteund, dan kan er al een verbod zijn. Dus die Pride is maar één voorbeeld, maar heel symbolisch.
Het gaat om allerlei bijeenkomsten.
Het gaat om allerlei bijeenkomsten en dat is belangrijk om even te weten. Nou zit die burgemeester van Boedapest, Karácsony heet hij, die zit de listen te bedenken. Ik weet niet of het gaat werken, maar die wil nu van die Pride een vrijheidsfestival maken.
Een gemeentelijk festival, toch?
Ja, gemeentelijk vrijheidsfestival. Ja. Of the Pride of Budapest.
Ja.
Nou ja, het is een poging. We gaan kijken of dat gaat lukken.
Welk risico loop je als je daar dan toch bij aanwezig bent? Want er worden grove middelen ingezet om mensen ook te intimideren.
Gezichtsherkenningssoftware, dat is in ieder geval de dreiging. Daar is natuurlijk heel veel om te doen. Mag dat? Kan dat wel? Nou, daar gaan al die... juridisch oproepen natuurlijk over, van kun je dit wel inzetten? In ieder geval is dat het dreigement. En dan kun je, als je herkend bent dus, als jij meeloopt, Annette of ik, en kun je misschien een paar weken later, als ze jou herkend hebben, nou dat kan allemaal vrij makkelijk tegenwoordig, dan krijg je een boete van rond de €500 thuis gestuurd. Dus dat is eigenlijk heel simpel. De straf, het zou best wel eens kunnen en daar wordt voor gevreesd, dat misschien ook jouw werkgever ook een seintje krijgt.
Van, die wordt dan op de hoogte gesteld.
Ja, jouw werknemer, die Annette, die liep daar ook in die Pride. Ja. Daar wordt ook voor gevreesd. Maar in ieder geval nu is het heel plastisch, €500. Ik vroeg Orbán naar op een top onlangs in Brussel. Ja, echt zo'n straatvechtertje is het. Ik vroeg hem echt nog een keer, ga je dat echt doen? Hij zei, of course, you gotta pay the fine. Nou ja,
je moet
het betalen.
Heb jij wel eens meegelopen met zo'n Pride?
Ja, niet in Boedapest, maar in de tweede of derde stad. Ja, een beetje het Maastricht van Hongarije. Pécs heet die stad. 2 jaar geleden liep ik daar mee. Dat was heel indrukwekkend, want wat kleinere, wat artistiekere stad. Veel kunststudenten. Je voelde hem al aan, wat progressiever ingesteld. Mm-hmm. Voor die kleine stad was de behoorlijke mars. En wat opvallend was, ik had het nog nooit eerder gezien, er liepen diplomaten. De Amerikaanse ambassadeur liep daarin mee. En ook de Nederlandse ambassadrice.
Dit keer loopt Amerika denk ik niet mee.
Nee, zeker niet. Nee. Maar dat was toen, David Pressman heet de man, die arme man. Want hij is zelf homoseksueel, woont met zijn man in Boedapest met kinderen. Hij werd al vrij snel de staatsvijand nummer 1 van Orbán. En hij liep daar in die tocht, in dat kleine stadje in het zuiden van Hongarije, liep hij mee achter een banner, Diplomats for Equality, met een regenboogkleuren. En dat was eigenlijk wel indrukwekkend om te zien.
Welke Europarlementariërs of politici of belangrijke diplomaten lopen er volgende week mee?
Ja, de teller staat nu op 55 Europarlementariërs. Nou, dat, van de 700 nog wat. Hè. Daarvan 4 Nederlanders. Opvallend, 1 van Volt en 3 van GroenLinks PvdA. Ik heb het bij D66 VVD nog even nagevraagd. Ja, die hadden een excuus, want hun politieke adviseur, de jonge gast, die gaat net die zaterdag van de Pride in Boedapest trouwen. Dus ze moeten allemaal naar dat feest. Maar in ieder geval, 4 Nederlanders.
Komt goed uit.
In totaal 55 Europarlementariërs. Natuurlijk Femke Halsma, die gaat ook.
En burgemeester van Amsterdam, ja.
En staatssecretaris Paul, Marielle Paul, die loopt ook mee. Dus nog een redelijke aanwezigheid. Maar er wordt gevreesd, dat zegt de oppositie in Hongarije nu, doe het niet. Die raden het dus ineens nu, deze buitenlanders, af.
Waarom?
Om te komen. Ja, de vrees is, onder de Hongaarse oppositie, dat Orbán dit als een val openzet. Dat ze allemaal naar Boedapest komen in deze grote politieke symbolische actie. En dat Orbán dan het gewoon heel vrolijk voort laat gaan. En dat hij dan daarna kan zeggen, zie je nou wel die aanstellers daar uit Brussel? Is toch prima? Alles mag hier in Boedapest.
Je kan gewoon meelopen als je
wil. Het is een typische truc van Orbán. Dus ik vrees dat die oppositie nog wel eens gelijk gaat krijgen.
Intussen is Orbán wel Europa's langstzittende premier. Hè? Mark Rutte was het samen met hem totdat hij wegging. Een premier ook die continu dwars ligt als er in Brussel beslissingen moeten worden genomen. En hij wil naar eigen zeggen Europa van binnenuit afbreken. Hier zegt hij zelfs Brussel te willen bezetten.
Ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, nincs más választásunk, el kell foglalnunk Brüsszelt.
Ja, Tijn, hoe groot is de frustratie in de Europese hoofdstad inmiddels?
Ja, die is enorm. In 2010 kwam hij dus weer aan de macht en eigenlijk begon hij meteen al Brussel op alle fronten te tergen. Hij had een 2/3 meerderheid, dus hij kon de grondwet in zijn eigen land naar de hand zetten. Ze hebben het een beetje laten gaan die eerste jaren. Maar op een gegeven moment, zeker toen die grote asielcrisis, de vluchtelingencrisis er was. Toen hij echt de kont tegen de krip geworden en zijn zware aard zeg maar toonde. Vanaf dat moment is het steeds erger geworden. Nou ja, en tel nu op. Hè. Er is frustratie over hoe hij omgaat in de oorlog in Oekraïne. Hij probeert alle sancties die de EU-landen proberen in te stellen tegen Poetin, probeert hij altijd te rekken, te frustreren. Uiteindelijk tekent hij altijd wel. Maar dan is er weer enorm veel tijd verloren. Dus er is enorm veel frustratie alleen al daarom. Er wordt heel veel tijd verloren aan die man. Ja, en wat heel pijnlijk eigenlijk is om te zien, dat hij om thuis maar aan de macht te blijven, normaal zijn met die enorme power die hij heeft qua media, qua die boodschap die hij gewoon domineert, dat hij Brussel gewoon steeds meer wegzet als een progressief, liberale bende waartegen gevochten moet worden. Dus zijn anti-EU-retoriek wordt steeds feller en dat is steeds bizarder. Want je zit daar met z'n allen wel 27 leiders op al die toppen te vergaderen en hij vliegt naar huis en hij begint weer te kafferen en te schelden op Brussel.
Ja, we hebben ook een fragment van de Poolse premier Donald Tusk die sprak van Orbán moeheid.
We have Orbán fatigue now here in Brussels. We have so many things to solve.
Ja, hij zag er ook erg getergd uit toen hij dit zei. De strategie binnen Europa verandert wel hè, de laatste tijd. Eerst wilde men Orbán erbij houden. Nu houden ze hem daar doelbewust buiten. Hoe zit dat?
Nou, je hebt het beroemde verhaal van dat op een gegeven moment op een Europese top besloten moest worden voor weer tientallen miljarden pakket steun aan Oekraïne. Nou, van tevoren was al bekend dat Orbán weer dwars zou gaan liggen. De Poetin-vriend, maar hij zegt ook van ik ben voor de vredestrategie en ik ben tegen die Brusselse oorlogsstrategie. Maakt hij er altijd van. Dat wist men. Ik denk dat ze voordat die top begon, een beetje cruciale top natuurlijk, ook voor Oekraïne. Het ging om 50 miljard euro geloof ik weer. Toen hebben ze achter de schermen al een trucje bedacht. Op het cruciale moment dat er gestemd moet worden Of dat we onze handen opsteken van consensus bereiken. Dat is altijd het streven onder die 27 regeringsleiders. Toen heeft Zegman Scholz, toen nog, bondskanselier van Duitsland, heeft gezegd, als jij nou eens even een plaspauze gaat houden.
Even de gang op.
Ja, maar als je later met diplomaten spreekt, die zeggen van ja, zo bijzonder is het eigenlijk niet. Het gaat altijd om consensus. Maar het is wel een voorbeeld. En nu zie je steeds meer dat er ook echt openlijk in de slotverklaringen van Europese toppen echt een verklaring komt van 26 landen. En dan plus. Wordt er soms gewoon iets aangeniet. Oh ja, en Hongarije wilde niet meedoen.
Ja, ja.
Dus het is... Het
26
is,
plus 1 in plaats ja, van 27.
Het verdient geen schoonheidsprijs, dat vindt niemand. Want dat was altijd het streven. We zijn met z'n 27. Met z'n allen moeten we het eens zijn. Maar ja, het is niet zo dat dat ineens een vondst is. Het kon altijd. Maar...
Het wordt vaker toegepast.
Maar nu, met Orbán, denkt men van... Nou, nu gaan we het er maar eens een keertje toepassen.
Ja. Nou, je zei net al, hè, hoewel die irritatie dus misschien wel steeds groter wordt over hem in Brussel, staat de Hongaarse premier niet alleen. In het Europees Parlement kan hij bijvoorbeeld rekenen op steun van zijn radicaal-rechtse fractie, de Patriotten van Europa. Daar zit bijvoorbeeld ook Wilders in, een goede vriend van Orbán, die laatst nog in Hongarije was en sprak bij het CPEC-congres, vlak voordat hij de stekker uit het kabinet trok.
So, hello Hungary, how are you today? Köszönöm, hogy újra meghívtak.
Ja, was jij er ook?
Ja, mijn collega mocht... Kiza en ik waren natuurlijk. We waren afgereisd naar Budapest, maar we wisten van tevoren al dat we niet welkom waren, want het was een no woke zone.
Ja, precies, dat was het.
En wij waren dus ook te woke. Nou, ik geloof dat bijna iedereen uit West-Europa te woke was en er niet bij was. Maar we stonden er buiten. We hebben het gevolgd.
Hoe machtig zijn Orbán en zijn patriotten in het parlement?
Nou, dat is dus behoorlijk lang onderschat. Zeker in aanloop naar de laatste Europese verkiezingen. Juni vorig jaar. Uiteindelijk zijn ze, hebben ze zich na de verkiezingen verenigd. En Orbán is daar de regisseur van geweest, achter de schermen. En ze hebben een fractie bij elkaar verzameld. En dat is inmiddels de derde fractie van het Europese parlement. Dus na de Christendemocraten, vanouds de grootste. EVP, daarna de Sociaaldemocraten, vanouds de tweede. Kreeg je altijd de liberalen, de groenen. En dan kwamen er wat kleintjes. En daar zaten bijvoorbeeld ook rechtsextreme partijtjes bij. Le Pen, maar ook Geert Wilders bij de ID-fractie heette dat toen. Maar nu zijn die allemaal eens hop. Op de ladder omhoog geklommen en zitten ze met Orbán en Le Pen en Geert Wilders zitten ze nu in die Patriotten voor Europa, de derde fractie. En zouden ze dan buitengesloten worden? Dat was eigenlijk een beetje de belofte van de Europese christendemocraten, conservatieven. Nou nee, die samenwerking is al een paar keer heel duidelijk geweest op allerlei dossiers. De Patriotten... Ze proberen die deals te sluiten met die christendemocraten als het gaat om minder groene of sociale ambities. En dat gebeurt eigenlijk redelijk schaamteloos, want de belofte was dus om ultra-rechts of extreem-rechts buiten te sluiten. Nou, dat gebeurt helemaal niet, dus ze hebben veel macht.
Maar er werd wel meteen na die Europese verkiezingen gezegd, deze partijen zijn onderling sterk verdeeld. Dus of ze ook echt één blok zullen vormen, dat moeten we nog maar zien. Er werd toch een beetje over gepraat als het zal wel meevallen. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, het stemgedrag, Sharon, je kunt achteraf altijd gewoon naar de stemmingen kijken. Kun je allemaal opvragen, blijkt dat helemaal niet. Ze vinden elkaar wel. En vooral, veel belangrijker, dat ze dus die brug slaan naar dus de klassieke christendemocraten. Dat daar de samenwerking gevonden wordt. En dan heb je nog een andere conservatieve partij, de ECR. Waar bijvoorbeeld de Poolse vrienden van Orbán zitten. Ja, die zijn niet voor niks nog steeds vrienden. Dus ook met die partij in het Europees Parlement is er samenwerking. Dus je ziet steeds meer op dossiers de EVP, christendemocraten. De Patriotten van Orbán en Wilders. En dus die Poolse conservatieven, die zie je heel prettig samenwerken. Men dacht allemaal bijvoorbeeld op dossiers als Israël. Hè? Zo'n typisch zo'n dossier. Zullen ze wel volledig elkaar het kot uitvechten? Nou, dat gebeurt helemaal niet. Nou, het gebeurt niet zo heel erg dan we dachten.
Nee. Hoeveel invloed heeft Orbán buiten Europa? Buiten de EU, moet ik zeggen.
Ja, misschien moeten we het zo meteen over Trump natuurlijk hebben. Maar in ieder geval even in Europa, maar dan buiten de Europese Unie. Want we hebben het al even over zijn Poolse vrienden gehad, Slovaakse vrienden. Nou, daar blijft het wel een beetje bij binnen de EU. Maar zijn strategie is al jaren dat hij buiten de EU, daar waar landen dus zitten, die allemaal in de wachtkamer zitten om ook toe te treden. Daar is hij, en dat typeert hem zo, heel anders dan alle andere regeringsleiders, heeft hij al jarenlang stap voor stap een strategie. Dus hij is al jarenlang aan het investeren in vriendschappen met zeer rechtse en nationalistische leiders op de Balkan. Mm-hmm. Ook in Georgië, Georgische Droom, pro-Russische partij. Mm-hmm. Hij was de eerste die de Georgische Droom feliciteerde met de recente gevraagde winst, waar wij als EU natuurlijk allemaal bezorgd naar kijken. Op de Balkan met Vucic, Servië, Noord-Macedonië. Ja, ga zo maar door. Hij is daar in het investeren in Bosnië met de nationalistische leider Milorad Dodik. Hij wil, laat ik het zo zeggen, zijn strategie is hoe meer illiberale autocratische vrienden erbij zometeen in de EU, hoe beter.
Ja, dus zijn basis, zijn steun wordt alleen maar groter.
Ja, kijk, het zijn natuurlijk wel kleine landjes. Hè? Dus dat zijn niet de allermachtigste regeringsleiders. En dat duurt nog even voordat ze toetreden. Maar ik wil het alleen even schetsen om aan te geven dat hij op termijn al zo aan het nadenken is. Dat is heel belangrijk om in de gaten te houden.
Ja, nou en dan, je noemde hem al, de Amerikaanse president Trump. Hij heeft niets dan mooie woorden voor Orbán, hoorden we aan het begin van deze aflevering al. Is Orbán een inspiratie voor Trump?
Volledig.
Ze spelen allebei dat autocratische playbook.
Ja, ik denk dat eerste termijn Trump dat Orbán en de Orbanisten zeg maar al heel erg aan het jatten waren in hoe het eraan toe gaat in het Amerika van Trump. Denktanks oprichten, aan universiteiten proberen invloed te hebben. Dat is Orbán thuis gaan doen. Dus je zou kunnen zeggen, in eerste instantie heeft Orbán ook wel veel gejat van de Trumpisten. Maar 8 jaar later, nu Trump weer aan de macht is, zie je eigenlijk het omgekeerde. Dat Trump heel erg bewonderend kijkt naar deze Orbán. Goh, hoe doe jij dat, joh? Je bent de langzittende regeringsleiders. Dat wil ik ook wel. En je ziet ook mensen rondom Trump. Allerlei invloedrijke figuren, opiniemakers. Tucker Carlson-achtige types. Die zijn kind aan huis op het bordes in Budapest van Orbán, die komen spreken op alle universiteiten en denktanks die de Orbanisten hebben opgericht. En ja, dat gedachtegoed, dat komt heel dicht bij elkaar. Nou, sterker nog, dat overlapt elkaar volledig. Dus ik denk dat op dit moment Trump heel erg geïnspireerd is door Orbán.
En hoeveel macht geeft dat Orbán?
Nou, hij kan er in ieder geval natuurlijk thuis heel erg mee te koop lopen. Kijk mij eens, hè. Ik ben fluisteraar van de machtigste man ter wereld. Dat doet natuurlijk wel wat. Het is zeker in eigen land is dat een visitekaartje. Nogmaals, hè, voor heel veel Hongaren die toch een beetje in die mediaval blijven lopen van Orbán en de Orbanisten. Maar of Orbán nou aan tafel in Europa met de collega regeringsleiders daarmee kan bluffen of zo, of dat hem dat meer waarde geeft? Nee, daar heeft men het inmiddels wel al helemaal gehad.
Goed, we gaan zien hoe dat verder gaat met de uitspraak ook van het Hof, wat er aan zit te komen. En misschien wel die, wat zijn nou, spoedprocedure?
Ja, een emergency, weer een noodprocedure.
Noodprocedure. Het is tijd voor de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Redacteur Annelies is ook weer aangeschoven. Annelies?
Ja, heel leuk. Ik heb ook met heel veel plezier naar jullie geluisterd, moet ik zeggen. Ja.
Ik ben meteen wel benieuwd. Wat tip jij?
Ik heb Identity van Francis Fukuyama meegenomen. Ze is een bekend politicoloog en filosoof. En in dit boek verklaart hij de opmars van de rechtspopulisten, zoals Trump, zoals Orbán, waar we het natuurlijk in deze aflevering uitgebreid over hebben gehad. En daarvoor gaat hij eigenlijk terug naar het ontstaan van identiteit en de collectieve identiteitscrisis waarin veel maatschappijen verkeren. En waar die populisten eigenlijk ook heel erg slim op inspelen. Nou, hoe dan? Daarvoor moet je hem eigenlijk gewoon lezen. Het is maar 180 pagina's. Zoals je ziet, hartstikke dun. Is prima te doen. En, ja, het is een,
je hebt vooral... hem heel op de rotsen gelegen.
Ja, ik moet zeggen,
helemaal afgeleefd exemplaartje. Ja, goed teken.
En ik neem hem altijd helemaal mee in de trein. En dan, nou ja, goed, dan ziet er een beetje gehavend uit.
Dat is alleen maar mooi.
Precies,
bij boeken,
precies. Nou, het is in ieder geval, ik zou zeggen, een heel verhelderend boek in een chaotische geopolitieke tijd. Dus ik zou hem lezen.
Tijn, wat heb jij meegenomen?
Ja, niemand kent het, maar daarom heb ik het natuurlijk meegenomen. Een boek van Moldavische journalist, schrijver, Julian Ciocan. Ik weet nooit of ik het helemaal goed uitspreek. Hartenvrouw.
Ik kan het niet controleren of jij dat goed uitspreekt.
Maar echt werkelijk een geweldig boek. Hartenvrouw van Julian Ciocan. Waarom ik hem lees, Moldavische schrijver, logisch. Want mijn nieuwe boek gaat over de EU-uitbreiding. Ook met landen als Moldavië. Dus ik was benieuwd, hoe staat nou zo'n Moldavië ervoor? Het is wel uit 2018, maar nou, het leest alsof het gewoon gisteren is. Het is een meestelijk ironisch verhaal over dat ex-Sovjet-staatje, wat dus in de wachtkamer staat van de EU. Het gaat over het verziekte politieke klimaat, corruptie. En het prachtige is dat de hoofdpersoon is een beetje een corpulente, kale, totaal corrupte stadsbestuurder. Hij leeft van smeergeld. En die gaat op een dag zijn Nouveau Riche kasteeltje uit in de hoofdstad van Moldavië. En hij struikelt over een kloofje in het asfalt. Nou, niks aan de hand zou je denken. Nou, ik vat het even samen. Een paar weken later is dat een krater geworden. Zijn kasteel is er al helemaal in verdwenen. Zijn Nouveau Riche kasteel. De hele stad dreigt daarin te verdwijnen. Nou, je voelt hem al aan. Dat gaat natuurlijk over... Wat creëer je in een land wat zo drijft op corruptie? Nou, één grote krater. En dan denk je, is er nog een positieve boodschap aan het eind? Nou, dan staat er helemaal aan het eind van het boek een populistische oppositiepoliticus op. Die denkt, hey, hier kan ik van profiteren. Ze kunnen zelfs de gaten niet dichten. Nou, zeg, stem op mij. Nou, mee dat hij dat gezegd heeft, stapt hij zijn Nouveau Riche kasteeltje uit. En struikelt over, nou je voelt hem al aankomen, het eerste scheurtje in het asfalt voor zijn kasteeltje.
En heeft het je inspiratie gegeven voor jouw nieuwe boek?
Nou, ik weet nu al zeker dat ik Julian Ciocan, ik ben al achter zijn contacten aan, ga interviewen. In mijn nieuwe boek wil ik meer in de landen die je toe gaan treden, eigenlijk door de ogen van schrijvers wil ik het een beetje gaan vertellen.
Oh, mooi.
Dus alleen al daarom is het voor mij belangrijk. Maar ja, waarom het belangrijk is omdat je... dat met z'n allen moet weten. We zitten bijvoorbeeld ook naar Oekraïne nu natuurlijk te kijken. Dat is, ja, om het heel cynisch te zeggen, aaibaar natuurlijk dat land geworden. Door alle ellende die de Oekraïners nu hebben. Tegelijkertijd die corruptie in Oekraïne is ook gigantisch. Als je met Oekraïners zelf nu ook spreekt, dat wordt nog zo'n strijd. Ja, en dan dit land, Moldavië, komt er ook bij in de Balkanlanden. Dit wordt helaas een enorm probleem nog. En tegen het licht van een Orbán... en zijn Hongarije, die erbij is gekomen al 20 jaar geleden, 21 jaar geleden. Kun je nagaan, 21 jaar na toetreding. Dus er staat ons nog een hoop te wachten.
Ja, ja. Tijn, wist je trouwens dat jouw boek, De Clan van Orbán, hier al eens eerder op de leestafel is gelegd? Niet één keer, maar zelfs twee keer.
Ja, oké. Okay. Geef gewoon meteen toe dat ik precies weet wie.
Oh, je weet al wie.
Ja, ik was zo blij. Clara, mijn collega van NRC Handelsblad. En volgens mij Bas Eickhout.
Bas Eickhout, ja.
Nou, dan is er weer goed nieuws voor je.
Ja, want volgens mij, Arjan Norland heeft hem volgens mij ook nog eens getipt.
Drie keer.
Dus hij is zelfs drie keer getipt. Nou. Ja,
te gek. Ja. Dank daarvoor.
En Annette, wat is jouw tip?
Nou ja, we hebben het gehad over hoe premier Orbán de Hongaarse rechtsstaat ondermijnt. Maar laten we vooral ook kritisch naar onszelf blijven kijken. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen dat gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse rechtsstaat. Het heet De Onvoltooide Rechtsstaat. Het is geschreven door Ibo Buruma. Hij nam onlangs afscheid als rechter bij de Hoge Raad. En ik werk op dit moment samen met hem aan een nieuwe podcast. Dus het is niet helemaal toevallig dat ik zijn boek nu aan het lezen ben. Maar ik wil even citeren uit een interview dat hij onlangs gaf aan NRC. En waarin hij uitlegt wat volgens hem de grootste bedreiging van de rechtsstaat is. En dan zegt hij... In Nederland geldt nu de rule of law... Iedereen, ook de overheid, moet zich aan de wet houden. Ik ben bang dat we afglijden naar rule by law, waarbij de overheid per decreet of noodwet regeert, zoals je nu in de VS ziet, En dan is de wet niet langer een instrument waardoor de macht van de overheid wordt beperkt, maar zet de overheid de wet enkel in om haar eigen doelen te bereiken. Dan hebben individuen niets meer in te brengen tegen de macht van de overheid of van degene die door de overheid worden beschermd. Ja, nou, ik vond rule by law iets waar ik eigenlijk nog nooit bij had stilgestaan. Nee,
dit gebeurt nu in Hongarije.
Precies, ja. Ja. Dus mijn tip, de onvoltooide rechtsstaat van Ivo Buruma. En ga, ja, even schaamteloze zelfpromotie, ga vooral ook luisteren naar de podcast Goliath, die ik samen met hem maak voor Omroep Human, over burgers die het via het recht opnemen tegen machtige tegenstanders, zoals de overheid. Vanaf 30 juli in de NPO Luister-app.
Ja, ik ga hem zeker luisteren.
Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Tijn Sade, dank je wel. Heel fijn dat je er was.
Ja, dank je wel voor de uitnodiging.
Europa-correspondent voor onder meer de NOS en VPRO. En schrijver van het boek The Clan van Orbán. En er komt dus een nieuw boek aan. Weet je al wanneer?
Ja, ja, hij moet over 2 jaar klaar zijn. Titel bij de Arbeiderspers. Van Tirana naar Odessa. Op zoek naar de grenzen van de Europese Unie.
Nou, ik ben benieuwd hoe vaak die hier op de leestafel wordt gelegd.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credit voor de redactie Freek Ewals en Annelies Hoelen. En producer Anneke van Hees. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.